Je luistert naar de Kriton Podcast. De podcast die accountants, auditors en andere financieel professionals helpt hun prestaties te verbeteren.
Welkom en je luistert alweer naar de 10e aflevering van de Kriton Podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over zakelijk schrijven en het grote belang hiervan in het werk van accountants, auditors en andere financiële professionals. We gaan het niet hebben over woordkeuzes, zinsopbouw, spelling of interpunctie. Als je dus in je laatste dicté een komma hebt gemist, is dat helemaal geen punt. We gaan het hebben over effectief en overtuigend schrijven. Mijn naam is Remco van der Akker, adviseur en trainer bij Kriton. En mijn gast van vandaag is mijn collega Peter van Loevenzijn. In onze eerste podcast hebben we bij elkaar begin 2021 ook al gesproken over het toen nieuwe PE-portfolio. In deze aflevering gaat Peter zijn kennis en ervaring over zakelijk schrijven delen. Hij heeft er ook een boek over geschreven, Wat is nou eigenlijk het probleem? Een prachtige titel waarin in dat boek twee beproefde modellen zijn opgenomen om tot een succesvolle adviesaanpak te komen. Welkom Peter.
Ja, dank je Remco.
Ja, en ook wel bijzonder dat we in een podcast waarin het gaat over praten, toch over schrijven gaan hebben. Ja. Dus ja, waar begint schrijven volgens jou?
Schrijven begint bij denken in je hoofd. Vooral een heel duidelijk beeld proberen te krijgen over wat je nou eigenlijk wilt. Ja. Wat je nou eigenlijk wilt zeggen, waarom je dat wilt zeggen. Bij wie je iets binnen wilt laten komen. En op welke manier dat verhaal dat je eigenlijk wilt vertellen er dan uit moet gaan zien. Mm-hmm. En dat gaat dan zowel over de juiste inhoud. Hè, welke elementen moeten uiteindelijk een rol gaan spelen. Gelet op wat je uiteindelijk wilt bereiken. En welke volgorde zou je dan daarbij willen hanteren? Wat zou nou logisch zijn voor je lezer? Waar heeft hij nou behoefte aan? En uiteindelijk natuurlijk, je zei in het begin even iets over woorden en zinnen en dergelijke. Ja, uiteindelijk moet het wel zodanig geschreven zijn dat het ook makkelijk leesbaar is. Dat je het makkelijk tot je kunt nemen. Maar dat is dus eigenlijk allemaal denken. En hebben eigenlijk nog geen letter geschreven. De schrijver begint altijd bij nadenken. Soms zeggen we wel eens van, kijk, eigenlijk zou je 75% van de beschikbare tijd die je hebt om iets te schrijven, of dat nou een memo is, een e-mail, een rapportage, een managementletter, een auditrapport, eigenlijk 75% zou je moeten besteden aan nadenken en 25% aan schrijven.
Okay.
Dat is een beetje het idee.
Jee, nou, dan blijft er weinig schrijftijd over, zou ik zeggen. Of gaat het dan om een andere tijdsverdeling? Moeten we meer tijd besteden aan schrijven en denken?
Nou, kijk, ik kom heel veel mensen tegen, heel veel professionals, en die zeggen ja, dan hebben we iets gedaan. Hè. We hebben een controle uitgevoerd, we hebben een onderzoek gedaan, we hebben een audit gedaan, we hebben, nou ja, whatever. En daar zijn we dan eigenlijk een beetje te lang mee bezig geweest. En als we dan kijken hoeveel tijd we nog over hebben voor het maken van iets van, bijvoorbeeld een rapport, dan zeggen ze, ja, daar hebben we dan eigenlijk al te weinig tijd voor. Ja, en dan zeg ik van, okay, maar dan weet je ook dat als de tijd nu beperkt is, dat waarschijnlijk ook de kwaliteit ook beperkt zal zijn. Ja. Dus dat is een risico dat je neemt. Dat is iets dat je moet accepteren. Mm-hmm. Dus als je zegt, ja, maar we moeten perfecte rapporten uitbrengen, die moeten echt gewoon top zijn. Ja, dan kun je dus niet volstaan met schrijven als een restpost bij in het totale project dat je hebt doorlopen.
Ja.
Dat gaat niet.
Nee, het voelt een beetje alsof je als een cabaretier zeg maar een heel verhaal bedenkt en dan ook voorbereidt. En dat je hem eigenlijk heel belabberd gaat performen.
Eigenlijk wel.
Op podium.
Eigenlijk wel.
Ja.
Ja, als je dan niet goed hebt nagedacht hoe dat dan uiteindelijk eruit moet gaan zien of uitgesproken moet worden.
Ja.
Op welke manier, met hoeveel tekst, in welk tempo. Nou, die cabaretier heeft dan uiteindelijk geen succes.
Nee. Blijven we ook wel schrijven of gaan we misschien wel ook nog een soort verschuiving richting misschien meer spraakberichten, meer video's? Hoe zie je dat?
Nou, het grappige is dat eigenlijk voordat social media in opkomst kwam, we eigenlijk misschien helemaal niet zo heel veel schreven dan alleen maar de klassieke dingen.
Ja.
En eigenlijk zie je dat in social media eigenlijk heel veel wordt geschreven.
Ja.
Het is bijna allemaal textueel.
Ja.
Het enige wat je natuurlijk wel ziet, is dat de manier van uiten wel heel erg verandert.
Ja.
Mensen kiezen ervoor om de tekst heel erg in te gaan dikken, heel erg met afkortingen te gaan werken. halve zinnen. En dat lijkt natuurlijk wel wat meer op spraak. Een bekend verschijnsel van spreken ten opzichte van schrijven is dat je in spreken niet altijd je zinnen afmaakt. En dus je hoort heel vaak halve zinnen. Ik begin een zin en op een gegeven moment ga ik toch op een andere manier verder.
Ja.
Dat doe je heel veel in spreken, maar dat doe je niet in schrijven. Maar wat je ziet in bijvoorbeeld social media-achtige communicatie, zie je dat juist dan ook daarin gebeurt. En dat is een proces. Ik heb vorig jaar een traject gedaan voor een klant die vroeg van, ja, wij hebben heel veel jonge professionals in dienst die heel erg gewend zijn om heel erg chatachtig te communiceren. Ja. Ook met onze interne klanten. Ja, en dat vonden ze dan toch niet altijd, althans de leidinggevende vonden het toch niet altijd even handig om dat op die manier te doen. Mm-hmm. Het werd ook niet altijd gewaardeerd aan de andere kant, aan de klantkant. Dus je ziet dus dat daar toch een soort discussie gaat ontstaan. En ook wel een soort transitie ontstaat van, van hoe blijven wij nu communiceren? Dus ik denk dat schrijven op zich wel nog steeds heel belangrijk is. Het geschreven woord als een manier om iets duidelijk te maken.
Ja.
Maar de manier waarop dat eruit gaat zien,
mm-hmm.
Dat gaat wel veranderen. En wat je natuurlijk ook in de rapportages ziet bij heel veel professionals, is dat de verhouding tussen tekst en beeld natuurlijk heel erg aan het veranderen is.
Ja.
We zijn natuurlijk steeds meer gewend om ook wat meer infographics in te zetten, visualisaties. Ik had gisteren nog een interessante discussie over met een groep die artikelen schrijft, ook voor hun eigen website, over allerlei vakinhoudelijke onderwerpen. Ja, dat we ook vragen van, kun je iets van deze informatie visualiseren?
Ja.
Waarom? Ja, omdat je daarmee de boodschap makkelijker overbrengt dan wanneer je het allemaal in tekst zou uitschrijven.
Ja. Ja, ook dat. En ik denk ook, als je het meer visueel gaat maken, dan geldt nog steeds ook misschien jouw regel, 75% denken.
Ja.
En dan pas maken, al is het een mindmap, al is het een infographic, al is het een tabel. Daar geldt
precies,
het zelf voor,
Remco,
denk ik.
Precies, en dat is ook vaak een soort misvatting, dat mensen denken, maar dan is mijn communicatiewerk veel makkelijker.
Ja.
Maar dat is niet zo.
Nee.
Je moet uiteindelijk dus alle stappen doorlopen. Mm-hmm. Totdat je dus de keuze maakt, en welke uitingsvorm ga ik hier nou aan geven? Wordt dat textueel of wordt dat meer in het beeld? Of wordt dat een podcast of een audio of wordt het een video of hoe dan ook?
Ja.
Maar al die stappen ervoor, die moet je allemaal doorlopen. Dus soms, en dat vinden professionals die ook gewend zijn om facturen te sturen naar klanten, die vinden dat best wel lastig. Hè? Want die zeggen, maar dan kom ik met een half A4'tje aan bij wijze van spreken of met één modelletje. En dan stuur ik ook die factuur erbij van zoveel euro. En dan denkt die klant van, hoezo? Moet ik hiervoor betalen, voor dit?
Klopt.
En ik zeg dan altijd, maar het feit dat jij de kunst verstaat om alles te vervatten in één supersnelle, duidelijke boodschap, dat is natuurlijk super knap.
Ja.
Dan ben je dus heel goed in communicatie. En die klant zou dat eigenlijk moeten waarderen, in plaats van dat hij van jou een pakket van 40 pagina's krijgt met weet ik wat allemaal voor details waar hij echt helemaal niet op zit te wachten.
Ja.
En zegt hij ook van, wat moet ik hiermee? Dus dan kun je wel zeggen, maar dan heb je meer volume voor je geld, maar daarmee heb je de klant niet echt beter bediend.
Nee, helder. Het voelt ook een beetje als mensen dan zeggen, ik moet een presentatie doen, dus ik moet rapporteren. Het eerste wat men doet is, naar Microsoft, PowerPoint opstarten en met een lege sheet starten. Ja. Terwijl dat is natuurlijk allemaal techniek en tooling.
Ja.
Als je het dan hebt over dat rapporteren of presenteren, zit er dan ook nog een verschil tussen een dossieraantekening, een e-mail, een managementletter, een adviesrapport?
Nou, weet je, als het gaat om natuurlijk over inhoud, waar gaat het vaak over? Natuurlijk zitten daar verschillen in.
Ja.
Ook de structuren zien er iets anders uit.
Klopt.
Bijvoorbeeld, je had het in het begin ook even over dat boek, wat is nou eigenlijk het probleem? Dat het PROA-model wat daarin zit. Nou, dat zit bijvoorbeeld, kom je dat vaak in managementletters tegen, omdat er wat meer bevindingen worden vastgelegd.
Mm-hmm.
Maar dat kom je dan misschien niet, of wat minder vaak tegen in een e-mail.
Ja.
Maar er zijn ook dingen die natuurlijk overkoepelend zijn.
Ja.
Als het gaat over het goede denkwerk, überhaupt een logische structuur maken, duidelijk iets kunnen verwoorden. Dat geldt natuurlijk voor al die tekstsoorten.
Ja.
Dus in dat opzicht zou iedereen eigenlijk in al die gevallen eigenlijk op dezelfde manier moeten opereren.
Ja.
Het enige is dat je ziet vaak dat het doel vaak anders is. Okay. Je zit natuurlijk, meestal is het wat meer het informeren van je klanten, maar ook wel vaak over het aanzetten tot actie.
Ja.
Dus op het moment dat... een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, als je, dat zie je heel vaak bij e-mails, dat mensen bijvoorbeeld een aantal vragen hebben voor hun klant. Vaak om informatie op te vragen. En dan kun je zeggen van ja, ik informeer mijn klant over deze vragen. Ja, maar ik zeg dan, maar dat is niet je belangrijkste boodschap of belangrijkste doel. Het belangrijkste doel is dat je die klant aanzet om die vragen te gaan beantwoorden.
Ja.
En het liefst ook nog voor een bepaalde datum.
Ja.
Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Niet zozeer de vragen zelf. Nou, dus daar zie je ook dat daar best nog wel wat verschillen in kan zitten. Ja, en lezers. Hè. We hebben natuurlijk, ik vind het altijd wel een beetje een soort ondergeschoven iets. Dat mensen ook te vaak niet goed nadenken over, maar voor wie schrijf ik dit nou eigenlijk? Hè, dus zijn, wie is dat nou? Hè, stel, jij stuurt iets naar je klant. Wat weet die klant eigenlijk? Hoe zit die klant in de wedstrijd? Weet je wel, gaat het allemaal lekker of hebben we al 4 keer gedoe gehad met die klant?
Ja.
En dan kom ik vrolijk aan met mijn bericht. En ik hou daar totaal niet rekening mee dat er misschien wel wat irritatie is. Misschien wat frustratie bij de klant.
Ja,
ja daar moet je iets mee.
Ja, ja dan is het, ik herken ook zelf ook zo'n voorbeeld in het verleden dat je dan stukken bij de klanten vraagt. Je hebt een hele mooie lijstje gemaakt met 3 kantjes met stukken. En de klant stuurt van je 30 stukken die je vraagt, stuurt hij er 2 op. En jij denkt, ik heb toch een prachtige mail gemaakt, duidelijk alles geformuleerd.
Ja.
En dan nog krijg je niet wat je wil vanuit je PBC natuurlijk.
Ja. Ja.
En je noemde ook al inderdaad dat doel, dat publiek.
Ja.
Is dat iets wat je, hoe kun je in dat denkproces dan meer strategisch, tactisch nadenken of dat doen? Hoe kun je de luisteraars daarbij helpen?
Nou, wat eigenlijk belangrijk is, is natuurlijk, hè, er is een begin waar je zegt van er is een reden om iets te gaan schrijven.
Ja.
Nou, die heb je op zich duidelijk. Daar moet je natuurlijk wel even over nadenken. En eigenlijk zeggen we dan van ja, je probeert eigenlijk een soort vraag te beantwoorden. Laten we zeggen dat je ook helder hebt voor wie je dat schrijft.
Mm-hmm.
En dat je op een gegeven moment ook wel weet wat nou heel erg, wat nou een beetje de belangrijkste boodschap, de kernboodschap van je verhaal is. Wat dan handig is, is om eigenlijk eerst na te gaan denken over, welke elementen moeten nou een rol gaan spelen in mijn communicatie, in mijn schriftelijke communicatie. En wat we dan altijd zeggen van probeer die nou eens even op een rijtje te zetten. En ik gebruik altijd het voorbeeld van het boodschappenlijstje.
Ja.
Waarom maak je een boodschappenlijstje? Omdat je helderheid wilt hebben over wat belangrijk is. En dat betekent zowel, je wilt niets vergeten,
mm-hmm.
maar je wilt ook niet te veel opnemen.
Ja.
En vaak zie je ook nog dat je er een bepaalde volgorde in aanbrengt.
Ja.
Dus wat we dan eigenlijk zeggen, zet eerst nou dat eens even op een rijtje voor jezelf. Soms is dat heel eenvoudig, soms moet je er iets langer over nadenken.
Ja.
Het voordeel is dat je dan dus weet, dus hier moet ik het over gaan hebben. Nou, dat geeft je al veel meer inzicht en veel meer gevoel dan wanneer je maar gaat schrijven. Kijk, je kunt best wel gaan schrijven, maar en ondertussen nog een beetje nadenken over waarover je het wilt hebben.
Ja.
Maar vaak leidt dat tot chaos en je weet ook niet zo goed wanneer je nou eigenlijk klaar bent. Het kan best een heel lang proces worden.
Ja.
Dus jij denkt van ik heb een uur. Ja, dan zeg ik, als de tijd beperkt is, kun je beter meer grip houden op je proces. Nou, en wat je vervolgens dan doet, is dat lijstje uitwerken naar altijd concept.
Ja.
Concept schrijven. Wij zeggen altijd van probeer nooit de perfecte tekst in 1 keer op het scherm te krijgen.
Ja.
Dat is eigenlijk onmogelijk. Dat werkt gewoon niet. Weet je, probeer eerst een draft te schrijven op inhoud, content. Dus vertel gewoon wat je te vertellen hebt.
Ja.
Het heeft 2 voordelen. 1, je proces is efficiënter. En 2 is, als je kijkt hoe mensen dan schrijven, dan schrijven ze over het algemeen in makkelijke taal dan wanneer ze heel erg gaan nadenken over hoe het dan geschreven moet worden.
Ja, dan ben je eigenlijk al te vroeg met de vorm bezig. Val ik
precies,
zo samen,
Remco,
of niet?
Ja, het gaat over inhoud en vorm.
Ja.
Ja, dus de concept is heel erg een tekst op inhoud.
Ja.
En daarna, natuurlijk moet je die tekst nog even controleren, checken. Kijken welke dingetjes nog even aangepast moeten worden.
Ja.
Iets wat je vergeten bent. Het kan ook een punt of een komma zijn, maar net een woordje. Dus die tweede fase hoort er wel bij. Maar wat je ziet, is dat je eigenlijk in die tweede fase vaak minder hoeft te herstellen. Omdat je eigenlijk in de eerste fase al een hele bruikbare tekst hebt geschreven.
Ja, ja.
Snap je? Dus we zeggen altijd van schrijf nou zoals je denkt. Hè? Dus zoals de zinnen in je hoofd opkomen. Nou, dan zie ik in heel veel rapportages, zie je de bekende zinnen die beginnen met betrekking tot het feit dat.
Ja.
Ja, nou, dan weet je al, ja, dit wordt geen makkelijke zin.
Nee.
Snap je? Dus, en dan denk je, waar komt die zin nou vandaan? Want niemand denkt in dat soort zinnen.
Nee.
Snap je? Als jij nu iets tegen mij zegt, jij zegt niet... met betrekking tot jouw opmerking zojuist door jou gemaakt, Peter... in het kader van deze podcast kan door mij worden aangegeven dat... Nou, ik denk, Remco, je bent gek.
Ja,
dat zeg je toch niet?
Ja.
Nee, hey, je zegt, well, Peter, ik heb nog een vraag over die opmerking die jij mij maakt. Ja. Dat snap ik. Nou, schrijf dan ook zo, zoals je dat formuleert.
Ja. Nou, mooi.
Dat verschil, dat proberen we er eigenlijk bij mensen in te krijgen. Dat ze makkelijker kunnen schrijven. En wat ik wel leuk vind om te ervaren, is dat je... Had ik ook bijvoorbeeld gisteren met een groep. Het waren fiscalisten.
Ja.
En wat ik nou leuk vond, daar zaten heel veel mensen bij die daar heel veel gevoel voor hadden. En je zou misschien denken aan fiscalisten die verzanden misschien ook in allerlei complexe constructies. Omdat natuurlijk ook wet en regelgeving zo is geformuleerd. Maar het leuke was dat het de groep was die heel erg veel gevoel had van, ja, maar zo moet je dat niet schrijven. Ja. Nee, inderdaad.
Zo praten fiscalisten onderling, maar zo schrijf je niet naar je klant misschien.
Nee, want dan wordt het al zo moeilijk. Weet je, als de materie al moeilijk is, ook vaak iets voor professionals. Ja. Als het vakinhoudelijk best wel een lastig iets is, ja, ga dan ook niet nog eens een keer dat heel complex in allerlei complexe zinnen communiceren.
Ja, ja. En zijn de accountants en de fiscalisten en de auditors dan wel creatief genoeg om dat soort buitengewone teksten te schrijven? Of is dat er misschien ook een soort overtuiging van, oh, dat kunnen ze of dat kunnen wij niet?
Ik geloof dat iedereen het kan.
Ja.
Het kan wel zijn dat de een misschien wat meer terug moet naar zijn eigen originaliteit dan de ander.
Ja. Ja.
Ik bedoel, ik hoor ook accountants taal gebruiken, een mondeling, waarvan ik denk, nou ja, dit willen we niet inschrijven.
Ja.
Maar ik ben helemaal verrast dat ik het nu in mondeling communicatie hoor.
Okay.
Dus die zijn al zo besmet eigenlijk met de taal die ze zichzelf hebben aangeleerd, dat ze zelfs op die manier zijn gaan praten. Maar ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je gewoon schrijft zoals je denkt, dat je dan in staat bent om ook gewoon weer makkelijker te communiceren en ook begrijpelijker voor je klanten.
Ja. En is dat ook, als je het hebt over misschien wat je het meest ziet misgaan, is dat iets wat je... wat jouw mening daarover is, over wat je het meest ziet misgaan? Of heb je een andere richting?
Wel. Ja, ook wel. Maar ook de... vroeger hadden wij het altijd over het boekenkastsyndroom.
Ja.
En het boekenkastsyndroom staat erop dat ik heb onderzoek gedaan, ik heb een analyse uitgevoerd en ik heb heel veel informatie verzameld. En mijn opdracht is nu, hoe krijg ik al die informatie in een rapportage?
Ja.
Nee, daar gaat het dus niet om.
Ja.
Nee, het gaat erom, je hebt een vraag die je moest beantwoorden.
Ja.
Aan de hand van die vraag heb je iets geanalyseerd, bekeken, misschien deelvragen beantwoord.
Mm-hmm.
Allemaal bedoeld om uiteindelijk het antwoord op die vraag te vinden.
Ja.
En het enige wat je dan doet in een rapportage is die vraag nog eens een keer stellen.
Mm-hmm.
Het antwoord op de vraag geven.
Ja.
En vervolgens aan te geven op basis waarvan ben ik tot dit antwoord gekomen. En wat je dan ziet is dat je een deel van wat je hebt verzameld achter je moet laten. Misschien dat het nog in de bijlage kan.
Ja.
Maar misschien ook wel niet, want waarom zou je het ook nog als bijlage opnemen? Maar waar het dus om gaat, is dat je dus altijd een deel achter je moet laten. En mensen die analyseren, onderzoeken, vinden dat lastig.
Ja.
En die zeggen, ja, maar dat heb ik allemaal gevonden. En
het moet meegenomen worden, het hoort erbij.
Ja,
precies, we willen volledig zijn. Hè?
Ja. Ja. En we hebben natuurlijk altijd de bekende begrippen need to know, nice to know. Nou, dat speelt dus in deze situatie.
Ja.
Wat is nou werkelijk relevant om mijn punt te maken?
Ja.
En wat is nice to know, hè, om misschien op te nemen, maar ik zeg altijd, doe dat maar niet. Wat ik laatst had, iemand die, even kijken, management summary, hè, zie je ook veel in rapportages bijvoorbeeld. Management summary van 5 pagina's, zeg ik altijd, dat is het rapport. Als jij een management summary schrijft van 5 pagina's en daarna komt dan nog je rapport van 20 pagina's, dan zeg ik nee, die 5 pagina's, dat is eigenlijk het rapport. En die 20 pagina's, dat wordt je bijlage.
Ja.
Dus je schrijft alles gewoon door. Dus dat is wel heel leuk, want iemand heeft uiteindelijk dan het perfecte rapport al geschreven, maar presenteert het als een executive summary of een management samenvatting.
Ja.
Dus dat is wel zeker een punt naast het feit dat mensen, de manier waarop ze uiteindelijk tot een tekst komen, dat proces is belangrijk.
Ja.
Proberen om inderdaad de hoeveelheid heel erg te beperken, scheelt natuurlijk ook enorm veel tijd.
Ja. Hè,
om het allemaal in tekst te gaan verwerken. Zeker. Dus dat zijn wel twee hele belangrijke dingen waar je rekening mee moet houden.
Okay. En zie je daar ook nog een verschil tussen de ervaren professionals, hè, die misschien al 20, 30 jaar in het vak zitten, en misschien de professionals die de aanstormende talenten?
Goeie vraag. Dat wisselt een beetje.
Okay.
Ja, soms zou ik denken dat de mensen die het op een klassieke manier hebben geleerd, nog steeds het idee hebben dat je inderdaad veel informatie moet opnemen.
Ja.
Dat het belangrijk is om gewichtig te doen in een document.
Ja,
dus ook je taal wat te upgraden, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Nou, dat laatste, daar hebben dan de jonge professionals wat minder last van. Want ja, in basis komen ze niet zo binnen.
Mm-hmm.
Het enige is dat ze dus wel weer besmet worden door al hun vakliteratuur. En wat ze natuurlijk van anderen kopiëren.
Ja, jargon, dus is, ook zo'n...
Wat zeg je dat?
Een jargon. Hè?
Ja, een jargon. Hè? Typisch voorbeeld. Hè? Ja. Ik zeg altijd van, misschien toen je nog aan het studeren was of daarvoor, had je misschien nog nooit van het woord derhalve gehoord. Maar op een gegeven moment zie je de mensen van begin 20 dat woord en andere vergelijkbare woorden om de haverklap gebruiken.
Ja.
Terwijl ze zelf eigenlijk ook niet precies weten van waarom.
Ja.
Dan zegt ze, ja dat zie ik in alle andere teksten hier. Dus toen dacht ik, laat ik dat ook maar doen. In dat opzicht zijn die verschillen er wel. Maar het is niet zo dat elke jonge professional wezenlijk anders schrijft. Heel veel jonge professionals hebben natuurlijk zijn nog bezig met studies. Of hebben die recent afgerond.
Ja.
En wat je ook ziet is dat dus ook mensen in studies ook wel gevraagd worden om juist wel veel informatie op te nemen. Omdat ze moeten namelijk laten zien aan de beoordelaar, één, dat ze alles geraakt hebben.
Ja.
En ook op een bepaalde manier. Dus misschien heel even kort uitstapje. Top-down writing is eigenlijk wat op dit moment gewoon het meest wordt gebruikt. Hè?
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk meer een piramideachtige manier van communiceren. Ik heb een vraag, antwoord eronder en vervolgens is de rest van mijn tekst is eigenlijk de onderbouwing daarvan. Hè? En daarin groepeer ik alles op een hele logische manier. Nou, er zijn nog wat meer dingen over te zeggen. Maar het vervelende is dat als je mensen net uit de studie hebt, die hebben in de studie geleerd om te werken volgens een omgekeerde piramide.
Ja.
En wij zeggen altijd van, kijk, die omgekeerde piramide is je manier van denken. Als je een vraag moet beantwoorden dan in een tekst, dan verzamel je allerlei dingen en je komt op een gegeven moment op een bepaalde inzicht en aan het eind van het verhaal weet je wat het antwoord is. Dat is omgekeerd.
In de piramide, in de trechter.
Ja, in een trechter, ja, precies. Ja. Ja. En wat zij dan moeten doen tijdens hun studie, is dat zij het ook zo in een rapport moeten zetten. Als een omgekeerde piramide. Waarom? Ja, dan kan die beoordelaar kijken van, heb je het goed gedaan? Heb je het allemaal op een goede manier aangepakt?
Ja.
Dus het is een proef van bekwaamheid. Maar een tekst voor klanten, ja, dat is geen proef van bekwaamheid. Nee, dat is gewoon duidelijk kernachtig formuleren. Hè? En begin met de belangrijkste.
Ja.
En daarom willen we dan de piramidevorm, de top-down variant zien in de teksten, in de rapportages.
Ja, mooi.
Dus ja, maar goed, dat is voor jonge mensen dan wel even schakelen. Dan zeggen ze, ik heb heel veel geschreven, ik heb allemaal papers, scripties, weet ik het allemaal. Ik zeg, vergeten.
Ja.
Allemaal vergeten.
10.000 woorden.
Ja,
mooi, we gaan ooit, nu, ooit was het interessant.
Stop. Ja, we gaan het nu anders doen, want alles gaat op zijn kop, letterlijk.
Ja, mooi. Nou, mooie afsluiting, denk ik, van dit fijne gesprek. Dankjewel, Peter.
Graag gedaan.
We hebben tijdens deze aflevering vooral gepraat en nog niks geschreven. Ik begon er al mee, maar dat kan natuurlijk niet. Dus voor de luisteraars is dit niet te zien. Maar ik geef Peter nu een pen en papier. Met welk woord of welke zin wil jij deze aflevering samenvatten? En gezien het onderwerp van deze aflevering wil ik je vragen het woord in die zin ook op te schrijven. Wellicht overval ik je hiermee, maar ik ben benieuwd naar je antwoord.
Om deze sessie in één woord
op te schrijven.
Kernachtig.
Kernachtig, hartstikke mooi. Dat lijkt me een prachtige samenvatting. Erg treffend, dankjewel Peter. Het is je gelukt om een moeilijk onderwerp voor veel accountants, auditors en andere financiële professionals eenvoudig samen te vatten. Ter afronding van deze aflevering wil ik graag afsluiten met een quote die wat mij betreft ook erg passend is. Hij is een van de oudste wijsgeren van China, Confucius. Wie de kracht van de woorden niet kent, kan de mens niet kennen. Maak dus gebruik van de kracht van je eigen zakelijke teksten, want hiermee vergroot je je effectiviteit en dat zorgt voor een tevreden klant die snel snapt wat jij bedoelt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Onze afleveringen vind je op kriton.nl/podcast of op je favoriete podcastplatform. Wil je een podcast over een specifiek onderwerp? Stuur dan je input naar podcast@kriton.nl.